Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zijn gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en geven de verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen.
De schriftlezing is uit het evangelie naar Marcus, het 10e hoofdstuk, de versen 17 tot en met 31. Marcus 10, vers 17 tot en met 31. Na de schriftlezing zingen we het 19e vers van Psalm 119. En daarna doen we belijdenis van ons geloof.
En als hij uitging op den weg, liep een tot hem en voor hem op de knieën vallende vraagde hem: Goede meester, wat zal ik doen opdat ik het eeuwige leven beërve? En Jezus zeide tot hem: Wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. Gij weet de geboden, gij zult geen overspel doen, gij zult niet doden. Gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis geven, gij zult niemand tekort doen. Eer uw vader en uw moeder. Doch hij, antwoordende, zeide tot hem: Meester, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jongheid af. En Jezus, hem aanziende, beminde hem en zeide tot hem: Eén ding ontbreekt u. Ga heen, verkoop alles wat gij hebt en geef het aan de armen. En gij zult een schat hebben in de hemel. En kom herwaarts, neem het kruis op en volg mij. Maar hij, treurig geworden, zeide over dit, over dat woord, ging bedroefd weg, want hij had vele goederen. En Jezus, rondom ziende, zeide tot de discipelen: Hoe bezwaarlijk zullen degenen die goed hebben het koninkrijk Gods inkomen? En de discipelen werden verbaasd over deze woorden. Maar Jezus, wederom antwoordende, zeide tot hen: Kinderen, hoe zwaar is het dat degenen die op het goed hun betrouwen zetten in het koninkrijk Gods ingaan? Het is lichter dat een kemel gaat door het oog van een naald dan dat een rijke in het koninkrijk Gods ingaat. En zij werden nog meer verslagen en zeggende tot elkander: Wie kan dan zalig worden? Doch Jezus, hen aanziende, zeide: Bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God. Want alle dingen zijn mogelijk bij God. En Petrus begon tot hem te zeggen: Zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. En Jezus, antwoordende, zeide: Voorwaar zeg ik u lieden, er is niemand die verlaten heeft huis, of broeders, of zusters, of vader, of moeder, of vrouw, of kinderen, of akkers, om mijnentwil en des evangelies wil. Of hij ontvangt ondervoud, nu in deze tijd, huizen en broeders, en zusters en moeders en kinderen en akkers, met de vervolgingen, en in de toekomende eeuw het eeuwige leven. Maar vele eersten zullen de laatste zijn, en velen die de laatste zijn, de eerste.
Yeah.
Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Gemeente, het woord des Heren voor de prediking van deze middag vinden we ook nu weer in het vierde hoofdstuk van het Markus-evangelie. Markus 4, de gelijkenis van de zaaier en het zaad. Nadat we stil hebben gestaan bij wat de Heere Jezus in die gelijkenis zegt ten aanzien van degene die bij de weg bezaaid zijn, en ook bij over degene die op de steenachtige plaatsen bezaaid zijn, komen we nu bij de derde categorie, hoorders. We vinden ze beschreven in vers 7 en de uitleg van de gelijkenis vinden wij in de versen 18 en 19. Dat is dus onze tekst, vers 7 en de versen 18 en 19 van Markus 4. En het andere deel viel in de doornen. En de doornen wiesen op en verstikten het, en het gaf geen vrucht. En deze zijn die in de doornen bezaaid worden, namelijk degene die het woord horen, en de zorgvuldigheden deze wereld en de verleiding van de rijkdom en de begeerlijkheden omtrent de andere dingen inkomende, verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar. Wij zoeken Gods aangezicht om zijn zegen te bidden. Heere, uw woord ligt weer voor ons en uit de mond van de Heere Jezus Christus mogen wij in dit middaguur worden onderwezen. Het is het woord des levens en der waarheid. Het is het woord dat ons wijs kan maken tot zaligheid. En u hebt u in uw woord alom van begin tot eind, en zeker ook in dat onderwijs dat u, Heere Jezus Christus, zelf gegeven hebt, en dat gij door uw geïnspireerde dienstknechten te boek hebt laten stellen, de mens niet op een dwaalweg gestuurd. En u hebt hem ten aanzien van de meest wezenlijke dingen niet in het onzekere gelaten, maar u hebt hem de weg der zaligheid volkomen uitgelegd. En u hebt niet alleen gewezen op die weg, maar u hebt ook gewezen op datgene wat de mens op die weg bedreigt, en welke gevaren er terzijde van de weg zijn. U hebt ons geopenbaard, Heere, dat gij gekomen zijt om te zoeken en zalig te maken wat verloren is, maar gij maakt het ons ook duidelijk dat er één is die ten koste van alles zal proberen om die zaligheid nooit werkelijk te laten worden. Dat er één is die alles doet om de mens die zijn prooi is, doordat hij hem toegevallen is, om die mens nu ook voor altijd vast te houden. Satan. Heere, u weet wat hij ook vanmiddag weer van plan is. En hoe hij al zo menigmaal in het leven van velen de loop van uw woord heeft tegengehouden. En hoe velen steeds maar weer aan hem het oor neigen. En dat doen we van nature allemaal. U weet, Heere, wat een verwoestingen hij al heeft aangericht, daarbij getrouw bijgestaan en geholpen door ons. Heere, u weet ook hoe u hem overwinnen moet en hoe u hem kunt verhinderen om zijn verwoestend en ruïnerend werk te doen. En hoe u uw eigen woord heerschappij kunt geven in onze harten door het onwederstandelijke werk van de Heilige Geest. Ach Heere, wij zijn niet in staat om iets daaraan toe te voegen, iets eraan bij te dragen. Wat ons betreft, de keuze is gemaakt. En ook na ontvangen genade, ook als we de goede keus door genade hebben mogen doen, ook als wij aan uw kant mochten vallen, ook als wij in beginsel het heilswerk van de Heere Jezus leerden kennen, ook als wij door uw geest in beginsel werden vernieuwd en veranderd, dan nog, Heere, o, dan zijn wij uit onszelf nog nooit tot iets goeds in staat. En dan kunnen wij nog geen enkele belofte toepassen en geen enkel woord uit de Heilige Schrift geloven. We zijn en we blijven zo op u en op uw genadewerk aangewezen. Gij maakt u zelf ook onmisbaar en dat beleidt uw volk toch, Heere. Dat beleiden ze toch uit de grond van het hart. Juist als ze in aanraking komen met hun eigen onmacht, zwakheid, ellendigheid, verdorvenheid, afwijkingen. Dan leren ze het meer en meer beleven. Zonder mij kunt gij niets doen. Heer, u zei dat niet tegen onbekeerde mensen. U zei dat tegen de discipelen. En dat is de werkelijkheid en dat blijft de werkelijkheid. O, wij bidden van u, doe ons dat weer eens beleven. Opdat wij zo ook in dit middaguur, het zij dat we hebben te spreken, het zij dat we mogen luisteren, ons tot u mogen wenden en tot u mogen opzien en het van u alleen verwachten en het bij u alleen zoeken. Heere, er ligt vanmiddag weer een stuk van uw onderwijs voor ons en weer luisteren wij naar datgene wat u, Heere Jezus Christus, nodig geoordeeld hebt. Dat wij zouden weten dat als een zaaier uitgaat om te zaaien, er ook een deel van het zaad tussen de dorens terechtkomt en dat de dorens het verstikken en dat het onvruchtbaar blijft. U hebt ook dat gedeelte van de gelijkenis uitgelegd. Heere, als wij daarnaar luisteren en als pijnlijke dingen ons voorgesteld worden en als uw woord diep insnijdt, uw woord, Heere, niet een mensenwoord, maar uw woord, geef dat we er dan ook in zelfveroordeling voor vallen mogen. En dat we het leren aanvaarden. Dat we er onder mogen buigen. En dat we dat woord ook mogen laten ingaan in zijn veroordelende en afkeurende kracht in ons leven. Opdat alles wat niet naar uw wil is, opdat alles wat uit onze dorennatuur voortkomt, onder uw oordeel mag worden weggerukt, uitgebannen, weggebrand door uw Heilige Geest. Heere, laat ons zien welke dorens er in ons leven liggen, die het goede zaad verstikken en onvruchtbaar maken. En geef dat onze harten mogen zijn en meer mogen worden goede aarde. Goede aarde, waar het zaad invalt en waar het vruchten voortbrengt. En wil ook in dit opzicht ons verlossen van de boze. Van zijn werken, van zijn invloeden, van zijn listen, van zijn krachten. Heere, trek ons voor het eerst of bij vernieuwing door uw onwederstandelijke kracht. En wilt u ons regeren door uw woord en geest, opdat wij ons gewillig aan u mogen onderwerpen. Omdat we het beleven mogen ook, dat we alleen onder uw heerschappij zalig en vrij zijn. Zegen ons zo als wij deze kerkdienst uit uw hand ontvangen. Open gij zelf onze oren en ontsluit onze harten. En als verschillende dingen ons zullen moeten worden voorgesteld, waardoor wij veroordeeld en aangeklaagd worden, dan wilt gij te midden daarvan toch ook nog weer wijzen op de rijkdom van uw genade, zoals die er in de Heere Jezus Christus is, voor armen en ellendigen, die het bij zichzelf niet meer kunnen vinden en die het in eigen gerechtigheid niet meer overeind kunnen houden, maar die als verlorenen zich aan u mogen presenteren met de bede: Heere, wees gij mijn borg. Denk zo aan ons, denk aan degenen die hier niet kunnen zijn. Zegen zieken, zegen alle die vanwege de ouderdom niet naar de kerk kunnen. Denk ook aan de kleine kinderen der gemeente die niet met de gemeente kunnen opgaan. Heere, plant ook in die jonge harten het zaad van uw genadewoord. Zegen degenen die geroepen worden om kinderen op te voeden en groot te brengen. Heere, wees gij met alles wat gedaan wordt om uw woord bekend te maken en uit te dragen in deze wereld. Het werk der zending, het werk van de verkondiging van het evangelie onder Israël. En wat er dan ook allemaal geschieden mag, ook op het terrein van de evangelisatie. Heere, mogen de boodschap en mogen ook de methode waarmee de boodschap gebracht wordt overeenkomstig uw heilig woord zijn. Want dan kunt en dan wilt u het ook zegenen. En wilt gij zo ook uw woord nog planten in veler harten. Wilt gij zegenen, Heere, het werk der barmhartigheid. Wilt gij zegenen het werk in het christelijk onderwijs? Wilt u zegenen alles wat op uw zegen wacht? En dan leggen wij zo al de noden van uw ganse kerk voor u neer. Van uw kerk hier, van uw kerk in andere landen, van uw kerk, van uw kerk die in de minderheid is, die verdrukt wordt, die belacht en bespot wordt. Van uw kerk, Heere, die om des geloofs en om des woords wil smaadheid moet dragen. Ach, Heere, gij zijt degene die niet alleen het goede werk begint, maar gij zet het ook voort. Ja, gij zult het voleindigen en de werken uw handen zult gij niet laten varen. Mag dat ook de steun en de toevlucht en het vertrouwen zijn van hen die vervolgd en verdrukt worden. We bidden u dat gij ons ook wapenen wilt, al hebben wij geen vervolging en verdrukking, nog niet. En niemand heeft enige garantie dat dat nog jaren uit zal blijven. Dat kan ook spoedig ons deel worden en de symptomen die erop wijzen dat het die kant uitgaat, zijn er al als de samenleving al onverdraagzamer wordt tegen degene die nog aan uw woord wensen vast te houden en dat onverkort. Maar Heer, ook al hebben wij dan zodanige vervolging nog niet, dat betekent toch niet dat wij aan geen enkel gevaar zijn blootgesteld. Integendeel. Wapen ons tegen die gevaren. Open onze ogen tegen alles wat ons bedreigt. En wilt gij ons doen vaststaan in de waarheid. Geef ons lust om dat woord van u te onderzoeken. Bidden te onderzoeken, geef ons lust om te overdenken uw wet dag en nacht. Geef ons heilig verlangen om geworteld en gegrond te worden in de waarheid die uit God is. En wil ons verlossen van die geest van lauwheid en laksheid en traagheid die ons in zo menig opzicht bevangen heeft. En die van ons christenen gemaakt heeft. Die het waard zijn dat u ons uit uw mond zou spuwen. Heere, wij bidden u om dat vuur, om dat licht, om die kracht van uw geest. Opdat wij mogen leven in de waarachtige vreze van uw naam. En opdat het ons een lust mag zijn om uw wet te overdenken en uw woord ook uit te dragen. En het licht dat gij ons deed zien aan anderen te laten zien. Zo zal uw kerk een stad op een berg en een licht op een kandelaar zijn. Heere, geef door uw geest wat we in deze dingen zo nodig hebben. Vergeef ons onze zonden. Ach, wat zijn er ook vanmiddag weer zonden en ongerechtigheden te beleiden. En wat kleeft de boosheid ons aan. Mogen wij eerbiedig en ootmoedig een beroep doen op de reinigende en de vergevende kracht die er is in het bloed van de Heere Jezus. En wilt u ons in uw lieve Zoon aanzien en ons genadig gedenken. En ons om zijnentwil ook horen en verhoren uit genade. Amen. Gemeente, wij zullen nu eerst zingen uit de 39ste psalm. En daarvan de versen 3, 4 en 5. Psalm 39, O Heer, ontdek mijn levenseind aan mij. Gaat niet de mens als in een beeld daarheen? En nu dan, O Heer, wat is het dat ik verwacht? Er is ook nog een derde groep. Een derde groep hoorders naar het woord, een derde stuk van de akker. En de Heere Jezus noemt dat degene die bij de doornen, die in, die tussen de doornen bezaaid werden. Je moet zich dat dan zomaar voorstellen, dat op dat stuk land waar deze boer aan het werk is, aan de grens, aan de rand van die akker, allerlei doornstruiken groeien. Om de grens, het einde van dat stuk van deze eigenaar aan te geven en het af te grenzen van het stuk van zijn buurman. Maar die doornstruiken die vermenigvuldigen zich, het zaad van die doorns dat verspreidt zich, dat wordt door de wind ook wel eens meegenomen en dat valt ook in de goede aarde. En daar schiet het wortel en daar komt het op. En voordat de boer gaat zaaien, gaat hij natuurlijk met de ploeg door de akker en rukt hij die doornstruiken, die distels die daar groeien eruit. Maar kennelijk doet hij het werk ook niet al te zorgvuldig, want er blijven van de doorns wortels achter. En dan komt de boer met zijn zaad in de zaaitijd en hij strooit dat zaad met volle handen uit en er valt een deel bij de weg. We hebben dat gezien, er valt ook een deel op de steenachtige plaatsen. We hebben daar met elkaar ook op gelet. Maar dan valt er ook, zoals de Heere Jezus zegt, een deel in de doornen. Tussen die doorns of tussen de achtergebleven wortels van die doorns. En die doorns groeien, die wortels die niet uitgerukt, die niet verwijderd zijn, die brengen toch ook weer een nieuw plantje voort. En zoals dat dan gaat in de natuur, onkruid groeit weelderiger en voorspoediger en sneller dan het goede zaad. En vandaar dat die doorns dat goede zaad verstikken. Het zij dat de wortels van die doorns geen plaats overlaten voor de wortels van het koren. Het zij dat de plant zelf over dat kleine plantje van het koren heen groeit en het alle licht en alle lucht ontneemt, zodat het daardoor verstikt. Maar het resultaat is dat er net zo min als van dat zaad bij de weg en van dat zaad op de steenachtige plaatsen iets terechtkomt. Het blijft, zo zegt de Heere Jezus, onvruchtbaar. Het gaf geen vrucht. Dat gebeurt dus ook als het woord verkondigd wordt. En wat bedoelt de Heere daarmee? Ook nu weer hebben we geen enkele vraag meer over als we luisteren naar de uitleg die hij aan zijn discipelen afzonderlijk gegeven heeft. Ik heb u de versen 18 en 19 ook gelezen als behorende bij de tekst waar inderdaad de heiland die verklaring geeft van wat hij bedoelt met het zaad dat tussen de doorns gevallen is. Deze zijn die in de doornen bezaaid worden, namelijk degene die het woord horen. Dat doen ze dus wel. Ze zitten onder het woord niet met toegestopte oren, niet met vingers in hun oren, onwillig om te luisteren. Ze keren er zich niet bewust en nadrukkelijk vanaf. Nee, ze horen het woord. Ze luisteren ernaar, ze proberen het te volgen wat er gezegd wordt. Ze proberen het te verstaan, ze proberen het mee te nemen. Ze hebben aandacht voor het woord. Maar de zorgvuldigheden van deze wereld en de verleiding van de rijkdom en de begeerlijkheden omtrent de andere dingen komen in en verstikken dat woord dat ze wel gehoord hebben. Ze verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar. En daarmee wijst de Heere dan op die doorns, of de wortels van die doorns, die in ieder geval zijn blijven zitten in de akker. Hij noemt er drie: de zorgvuldigheden van deze wereld, de verleiding van de rijkdom en de begeerlijkheden omtrent de andere dingen. Dat laatste is natuurlijk nogal breed. van inhoud. Wat bedoelt de Heere met de begeerlijkheden omtrent de andere dingen? Lucas legt dat wat nader uit als hij deze uitleg van de Heere Jezus in het 8e hoofdstuk, het 14e vers, als volgt weergeeft. En dat in de doornen valt zijn deze die gehoord hebben en heengaande verstikt worden door de zorgvuldigheden en de rijkdom en de wellusten des levens. En daarbij moet u dat woord wellusten niet in ongunstige zin opvatten, dacht ik. Maar dat zou ook te vertalen zijn met de genoegens, met de genotvolle dingen van het leven. Maar goed, straks daar wat meer over. In ieder geval, deze dingen zijn er de oorzaak van in het leven van verschillende die onder het woord gezeten hebben en die naar het woord geluisterd hebben. Deze dingen zijn er de oorzaak van dat dat woord in hun leven toch geen uitwerking heeft. En dat ook in het leven van deze mensen het woord van God onvruchtbaar blijft. Dat hebben ze dus met de eerste en de tweede categorie gemeen. En ook hier zien we weer een van de tactieken van de vorst der duisternis. Want al noemt de Heere Jezus dat dan niet overal bij. Hij noemt het wel uitdrukkelijk bij de eerste categorie. Als hij verklaart wie dat zijn die bij de weg bezaaid zijn. Dan noemt hij de naam van Satan. Dan spreekt hij over de duivel. En die zit daarachter. Als de vogels komen om dat zaad weg te pikken. Maar die zit er, zo zagen wij 2 weken geleden, ook achter als mensen denken dat ze er zijn, dat ze het hebben, omdat ze het woord toch met blijdschap hebben aangenomen, terwijl ze toch geen diepte van aarde hebben. Satan zit er ook achter als een mens zichzelf wat wijs maakt op geestelijk gebied. En zichzelf misleidt. En zo in zelfmisleiding zijn einde en ook de rechterstoel van Christus tegemoet reist. En het is opnieuw, ook al wordt hij nu er weer niet uitdrukkelijk door de Heere Jezus bijgenoemd, maar het is duidelijk uit andere delen van de schrift, het is ook nu de vorst der duisternis die bezig is om via de doorns het goede zaad te verstikken en het woord onvruchtbaar en krachteloos te maken. Satan, och, het zal hem een zorg zijn langs welke weg hij zijn doel bereikt, als hij het doel maar bereikt. En dat doel is een zondaar van de zaligheid afhouden. Waarom ging die zaaier uit om te zaaien? Opdat er een oogst zou zijn. Dat was toch het doel? Dat stond hem toch voor ogen toen hij de zaadbuidel meenam en toen hij de akker opging. Zijn werk was, zijn bedoeling was toch om een oogst te zien rijpen. Maar Satan is erbij om zijn werk te verstoren. En wat heeft de Heere in de zin? Wat staat de Heere voor ogen als hij zelf het woord laat prediken? En als hij zijn dienstknechten uitzendt, dan wil hij een volk vergaderen. Dat is de bedoeling van de verhoogde Christus aan de rechterhand van zijn vader. Hij wil zich een gemeente vergaderen. En vandaar dat hij de prediking van het woord geeft. Want het behaagt hem door de prediking, door de dwaasheid van de prediking, zalig te maken die geloven. Maar zodra de Heere aan het werk gaat om zich een gemeente zalig te maken en zondaren tot bekering te brengen, is zijn grote tegenstander ook op de been om dat werk van Christus te verstoren en de loop van dat woord te stuiten. En ik zei zo pas, het zal hem een zorg zijn hoe hij het zaad in uw leven onvruchtbaar kan krijgen. Of het nou is doordat u bij de weg bezaaid bent en dat de vogels komen en dat het zo allemaal weer weg is wat u hoorde. Of dat u zichzelf wat wijs maakt en zich inbeeldt dat u behouden bent. En dat u in die inbeelding verder gaat zoals onkunde in de christenreis van Bunyan. Of dat u het zaad van het evangelie laat verstoren. stikken door de dorens die in uw leven achterbleven, al zijn het alleen nog maar de wortels van de dorens. En daarom laten we erop bedacht zijn, de Heere wil ons ook in dit gedeelte van de gelijkenis waarschuwen tegen de gevaren die ons kerkgangers bedreigen. Tegen de listen, tegen de verschrikkelijke listen van de boze die ons, die niemand van ons gunt dat we zalig zullen worden. En die het de Heere Jezus niet gunt dat hij een volk heeft waarin hij eeuwig verheerlijkt zal worden. Dan nu ook uit dit gedeelte van de gelijkenis leren we een aantal lessen, een aantal belangrijke lessen. Twee. In de eerste plaats deze. Dat waarachtig geloof gepaard dient te gaan met waarachtige bekering. Waarachtig geloof gaat gepaard met waarachtige bekering. Dat heeft de Heere op andere plaatsen in de schrift ook duidelijk gezegd. Van deze twee geldt wat God samengevoegd heeft, scheiden de mens niet. Ik denk even aan dat woord dat ons in het eerste hoofdstuk van het Markus-evangelie wordt weergegeven als de eerste prediking van de Heere Jezus. Jezus begon te zeggen, bekeert u en gelooft het evangelie. En Paulus, als hij nog eens even terugblikt op de arbeid die hij 3 jaren lang in de stad Efeze verricht heeft, en als hij voor het oor van de ouderlingen van Efeze, van wie hij afscheid neemt, we lezen het in Handelingen 20, nog eens een keer terugblikt op wat hij daar gedaan heeft, dan vat hij het zo samen dat hij bij de Joden en Grieken betuigd heeft de bekering tot God en het geloof. En dan hoor je mensen wel eens zeggen, ja, ik geloof wel, maar ik ben niet bekeerd. Nou, dan geloof je ook niet. Althans, dan heb je niet het waarachtige geloof. Want die twee zijn allebei aanwezig of geen van beide aanwezig. En als we denken dat we het met het geloof kunnen redden zonder waarachtige bekering, dan ziet u precies in de woorden van onze tekst wat er dan gebeurt. Dat zaad viel in de akker. Maar daar waar het viel, waren de dorens al. En die dorens die zaten daar, die waren daar blijven zitten. Oh, misschien waren ze wel afgesneden aan de oppervlakte van het land. Misschien was de stengel wel doorgeknipt of doorgesneden. Maar de wortels zaten er nog onder de grond. Die waren niet weggenomen, die waren niet uitgerukt. En u ziet u dit gebeuren, dat datgene wat permissie krijgt om te blijven zitten van de dorens, dat blijkt op den duur zoveel kracht en zoveel mogelijkheden te hebben dat wat goed is, het goede woord, erdoor verstikt wordt. Gemeente, als het evangelie onder ons verkondigd wordt, dan zitten de dorens er al. Die worden dan niet pas gezaaid, maar die zitten er al. Hoe komt dat? Die komen voort uit onze verdorven natuur. Die groeien vanzelf in ons gevallen bestaan. We zijn toch verdorven schepselen? Ja, dat belijden we. Maar stemmen we het met ons hart toe? Ook nog afgedacht daarvan of we het met ons hart toestemmen, het is zo. Want God zegt het. En zo groeien er dorens bij de vleet in ons verdorven leven. En zelfs na ontvangen genade gaat dat door. Jawel, dan is er wel wat veranderd, zeker. We hopen daar ook nog wel bij stil te staan, zij het dan vanavond niet. Nou is er wel wat veranderd en wezenlijk en principieel veranderd. Maar dat wil niet zeggen dat iemand die door genade de Here heeft leren kennen, nu van alle dorens verlost is in één keer. Hij wordt dan ook geroepen tot een leven in waarachtige bekering. En dat houdt in, om in de woorden van deze gelijkenis te zeggen, dat hij voortdurend in zijn leven te strijden zal hebben tegen die dorens en tegen dat kwaad dat nog in hem overgebleven is. En gebeurt dat niet, in beginsel niet en bij de voortgang niet, gebeurt dat niet, dan wordt het goede zaad verstikt. Daarom, één conclusie is er maar te trekken uit de woorden van de Heere Jezus. De ploeg moet erin. En wat de ploeg er nog niet uit kan halen, dat zullen we op onze knieën er verder uit moeten graven. Want een werk alleen maar aan de oppervlakte is ook niet genoeg. En zo hier en daar is een gewoonte veranderen, een verkeerde gewoonte nalaten en dan denken dat je al een elend bent, dat is ook niet genoeg. Een voorbeeld, u wilt uit de schriften bewezen hebben dat wat ik nu zeg inderdaad het woord van God is. We hebben met elkaar geluisterd naar de schriftlezing uit het 10e hoofdstuk van Marcus. De geschiedenis van de rijke jongeling. Een keurige man, een godsdienstig mens, een ernstig mens. Een mens, ja, je zou ze toch graag zo allemaal hebben, nietwaar? Vooral ook onder onze jonge mensen die zo tot de Here kwamen, meester. Goede meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? Daar zit die man mee. Met de vraag, hoe krijg ik deel aan het eeuwige leven? Daar is hij bezorgd over. Daar gaat zijn hart naar uit. En dat tekent dat er een stuk ernst in het leven van deze mens is. Geen wonder dat er dan ook ergens in de evangelie staat dat de Heere Jezus hem aanzag en dat hij hem beminde. Vanwege deze ernst. Nou, hij vraagt of de Heere, daar komt het op neer, ik blijf maar in de taal van de gelijkenis. Hij vraagt of de Heere als de zaaier het goede zaad in zijn hart wil zaaien. Hij biedt de akker van zijn hart aan en hij vraagt, Heere, spreek het woord des levens tot mij. Verkondig mij de boodschap Gods en vertel mij hoe ik het eeuwige leven kan beërven. En wat doet de Heere Jezus dan? Strooit hij dan zo met volle hand het woord, het zaad van het woord in het hart van die mens? De heiland die weet wat in de mens is, heeft ook onder de oppervlakte van zijn leven gekeken. Hij heeft gezien wat misschien anderen nooit gezien hebben, omdat dat achter de godsdienst en de ernst van zijn leven verborgen bleef. Hij heeft gezien wat deze man misschien wel eens een keer gezien heeft, maar daar ben ik ook nog niet eens zeker van. Maar hij, de kenner der harten, heeft in ieder geval gezien dat ook als aan de buitenkant alles in orde is, de wortels van de dorens in zijn hart achtergebleven zijn. En dan heeft het voor de Heere Jezus geen zin om zomaar in één keer het zaad in die akker te zaaien, maar hij zegt hem, ga heen, verkoop alles wat gij hebt en geef het de armen. Hij heeft gezien dat in het leven van deze zoekende mens, die we verschillende nog wel tot een voorbeeld zouden willen stellen, ook niet waar. Hij heeft gezien dat in het leven van deze mens er de doren zat van de verkleefdheid aan zijn geld. Zijn geldgierigheid. En de heiland weet, zolang dat zo blijft, zal het zaad, al gooi ik het met handvollen in zijn hart, zal het zaad verstikt worden. En daarom krijgt die man bevel om die wortel eruit te rukken. Verkoop alles wat ge hebt. En doet hij het? Luistert hij naar die roepstem die eigenlijk niet anders is dan bekeert u? Luistert hij daarnaar? Ach, hij ging bedroefd heen. Want hij had
vele goederen. Hij wou die dorens niet kwijt. Het was zijn afgod. En wat doet de Heere Jezus dan? Roept hij hem terug en zegt, oh nee, zo bedoel ik het ook niet. En gaat de Heere Jezus dan het evangelie een beetje aanpassen, zodat die man eigenlijk kan blijven die hij is, met liefde tot zijn afgod? En zodat hij van de Heere Jezus permissie krijgt om die dorens dan maar te laten zitten? En gaat de Heere Jezus dan inderdaad het zaad van het woord in zijn hart strooien, in de hoop dat op den duur, als hij er maar iedere keer weer opnieuw wat zaad ingooit, de wortels van dat koren de wortels van die dorens wel zullen gaan verstikken? Doet de Heere het zo? Nee. Wat dan? Hij laat hem gaan. Maar is de Heere dan niet bewogen met het lot van zondaren? Ach, die vraag is misplaatst. Want in het evangelie lezen wij die keer dat de Heere Jezus de stad zag. En toen hij de stad zag, weende hij over haar. Och, of ge ook bekendet in deze uw dag, wat tot uw vrede is dienende. En dan spreekt de Heere van de onbekeerlijkheid en daar is zijn hart onder verbroken. Dat doet hem pijn, dat geeft hem smart. O ja, het geeft de Heere smart als een zondaar in onwilligheid van hem afhoereert. Maar ook als een mens bij hem weggaat omdat hij zijn afgoden te lief heeft. En zich in de weg der bekering niet aan de Heere wil onderwerpen en overgeven. O, twijfel er nooit aan of er bij Gods, aan Gods kant en bij Christus een gewilligheid is om zondaren zalig te maken. Maar hij maakt ze niet zalig met behoud van hun zonde. Hij gaat ze juist verlossen van hun zonde. Hij maakt ze niet zalig zonder waarachtige bekering, want dan zou de eer van God eraan tekort komen. Hij maakt ze niet zalig terwijl hij ze permissie geeft om God te dienen en de mammon. Dan niet. Dan laat hij ze gaan. Met een wenend hart. Och, of ge ook bekendet in deze uw dag. En zo past de Heere Jezus die methode toch altijd toe. Ik denk aan een ander voorbeeld. Ik denk aan die vrouw met wie de Heere Jezus dat gesprek had bij de put van Jacob in Sichar, die Samaritaanse. Wat was de bedoeling van de Heere toen hij dat gesprek begon? Hij wilde haar zalig maken. Hij wist dat dat ook Gods leiding met zijn leven was, want hij moest door Samaria gaan. En toen begint hij te spreken met haar over water. En dat wordt al gauw een gesprek over levend water. En wat bedoelt de Heere als hij over dat levende water spreekt? En bedoelt hij die vrouw daar begeerig naar te maken, want hij wil het aan haar kwijt. Maar zal hij het aan haar kwijt kunnen, dan moet hij er eerst plaats voor gemaakt hebben. Nu, daar is hij mee bezig. Hij wekt haar begeerte op naar dat levende water. En als zij dan zover is door het werk van de Heere Jezus, dat ze tegen hem zegt, Heere, geef mij ook dat water. Wat zegt hij dan? Zet hij dan de kruik aan haar lippen en laat hij haar dan drinken van dat water des levens? Om niet, terstond. Hij heeft ontdekt dat er ook in haar leven, dat er ook in de akker van haar hart nog wortels van allerlei ongerechtigheid zitten. Dorens en distels. Haar immorele, haar zondige leven. En als ze daarin doorgaat, dan zal het haar niet helpen of het zaad van het evangelie in haar hart gestrooid wordt. Want dan zal dat kwaad, dan zal die ongerechtigheid, dat goede zaad toch gaan verstikken. En vandaar dat de Heere Jezus zegt, op haar vraag, Heere, geef mij dat water. Ga heen, roep uw man en kom hier. Want zij moet het leren dat ze er alleen deel aan kan krijgen in de weg der bekering. En daarom moet ze met haar zonde voor de dag komen. En moet ze haar zonde hartelijk gaan belijden.
en met haar zonde ook gaan breken. En als dat niet gebeurt, en dat geldt vandaag nog, waarom zou het alleen in de dagen van de Heere Jezus gelden? Als dat niet gebeurt, als er geen breuk komt met de zonde, geen breuk met het verleden, en dan bedoel ik niet een breuk zo aan de oppervlakte, dat je, ik zei het zo pas, al een paar dingen verandert en een paar gewoonten verbetert en zo. Nee, nee, een hartelijke breuk. Als er niet komt wat onze catechismus noemt een hartelijk leedwezen over de zonde dat ik God vertorend heb. Als er niet komt een oprecht mijden en vlieden van alle zonde en aller zonde vijand zijn. Als dat er niet komt, dan zullen de dorens het winnen. Dan kun je een tijdje lang een volgeling van de Heere Jezus zijn. Judas was dat ook en hij was enthousiast begonnen. Wat dacht u? Maar hij laat de dorens zitten. Ook al geldgierigheid bij Judas. Hij was een dief. En er zit meer kwaad in zijn ziel. Maar hij laat het zitten. En tenslotte blijken de dorens al dat goede zaad wat de Heere Jezus 3 jaar lang in zijn hart gezaaid heeft, te verstikken. En hij verraadt zijn meester voor 30 zilverlingen. Dat was hij niet van plan toen hij begon de Heere Jezus te volgen. Natuurlijk niet. Maar dat komt ervan als de dorens achterblijven. En wat moet er dan met de dorens gebeuren? Uitgegraven worden. Kunnen we dat zelf? Dat hoeft de Heere ons niet weer te zeggen, want dat heeft hij al zo herhaaldelijk gezegd. Wat wij niet kunnen, wil hij doen. Schenkt hij, zo wij het smeken. Mild en overvloedig, Heere, bekeer mij. Dan zal ik bekeerd zijn. Maar ze moeten er wel uit. En ze moeten wel in het vuur. In het vuur van de geest der uitbranding. Ze moeten wel blootgesteld worden aan de reinigende, de vernieuwende werkingen van de Heilige Geest. Want als wij ze laten zitten, dan zullen ze ons vernietigen. Dat is nu eenmaal het effect dat dorens in het leven hebben. Ze zullen ons vernietigen. En de tweede les die wij leren uit deze gelijkenis en haar verklaring is dit. Dat dingen die op zichzelf onschuldig kunnen zijn, toch de oorzaak kunnen worden van ons verderf. Dingen die op zichzelf best onschuldig kunnen zijn, kunnen de oorzaak worden van ons verderf. Wat zijn die dorens ook weer, waar de Heere Jezus over spreekt? Oh, wat is het toch een zegen dat wij van deze gelijkenis een volledige verklaring van de Heere Jezus zelf hebben. We hoeven niet te raden wat hij met dorens zou bedoelen. We hoeven niet te speculeren, we hoeven er ook niks in te leggen, want hij heeft precies gezegd wat hij ermee bedoeld heeft. Ik noemde u ze zo pas al, die 3 dorens, dat zijn in de eerste plaats de zorgvuldigheden deze wereld. In de tweede plaats de verleiding van de rijkdom. En in de derde plaats de begeerlijkheden omtrent de andere dingen. Of naar de weergave van Lucas, de wellusten, de genoegens, de geneugten van het leven. Over elk van deze 3 dorens een enkel woord. In de eerste plaats de zorgvuldigheden deze wereld. Dat is hetzelfde als wat de Heer Jezus bedoelt in de bergrede in het 6e hoofdstuk van het Matthäus-evangelie, waar hij ook over de zorgvuldigheden van het leven van deze wereld spreekt en waar hij tegen bezorgdheid waarschuwt. U herinnert u de woorden, daarom zij het niet bezorgd, zeggende wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden. En verderop in dat hoofdstuk zei het dan niet bezorgd tegen de morgen, want de morgen zal voor het zijne zorgen, elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. De bezorgdheid over die tijdelijke dingen, die bezigheden, die beslommeringen van ons aardse leven, van ons lichamelijk bestaan en van ons huishouden en van ons werk en van onze werkkringen, van ons schoolleven en
Al die dingen die daarmee te maken hebben, die zijn natuurlijk op zichzelf niet kwaad en verkeerd. Geen woord kwaad of verkeerds van deze dingen. Maar ze kunnen wel onze aandacht zo in beslag nemen en ze kunnen wel zo bezit nemen van onze gedachten en van ons hart, dat er voor niets anders meer tijd overblijft. En dan wordt het woord verstikt. Dat zijn dus in dit geval geen zonden. Maar dat is gewoon al die dingen, dat zijn gewoon al die dingen waar je elke dag mee bezig bent, nietwaar? En op sommige perioden in je leven op een hele bijzondere manier mee bezig gehouden wordt. Als je zorgen hebt in je leven, als er eens extra moeite zijn, als er ziekte is en als er misschien wel, omdat de ziekte nogal ernstig geworden is, er vrees bestaat, hoe zal dat aflopen? Als je top hebt in je eigen leven of in het gezinsleven en waarmee kan een mens allemaal niet bezig zijn, de zorgvuldigheden, die bezorgdheden van deze wereld. En ze kunnen je maar bezighouden. Zo bezighouden dat wat de Heere ook tot je zegt, en welk zaad van het woord er ook in je hart gestrooid wordt, het geen kans krijgt om te ontkiemen en vruchten te dragen. En de gedachten van diegene die zo het woord hoort, ja, je hoort het dan wel, maar dat gaat hem toch inderdaad het ene oor in en het andere oor uit, want de gedachten die hem bezighouden zijn als dorens die al datgene wat de Heere hem zeggen heeft terughouden en verstikken. Nogmaals, en begrijpt u dat goed, ik zei het zo pas al, ik herhaal het, dit zijn niet dingen die op zichzelf verkeerd zijn. Maar ze hebben wel een funeste uitwerking. En soms zijn we er zelf de oorzaak van. Oh, als de Heer ons in wegen van tegenspoed en beproeving leidt, dan kunnen we er ook niks aan doen. Dan gaat dat vanzelf, niet waar. Alleen de vraag, bidden we er wel tegen? Bidden we er wel tegen? Als er moeite en zorgen zijn, weet u, we hebben dan de neiging om inderdaad die moeite en die zorgen op een hele dringende manier bij de Heere te brengen en voor de Heere neer te leggen en de Heere te vragen, Heere, spaar mijn kind toch. Heere, geef me toch de gezondheid terug. Heere, los dat probleem toch voor me op. Heere, geef toch uitkomst dat ik door deze beproeving heen mag komen. Heere, laat toch het licht weer opgaan in de duisternis die nu over mijn leven gevallen is. En zo brengen we die noden wel voor de Heere neer, maar bidden wij er ook tegen dat deze zorgvuldigheden der wereld het zaad zouden kunnen gaan verstikken? Bidden wij de Heere dat we ook in die periode van ons leven toch ontvankelijk mogen blijven voor het woord van zijn genade? Want ook in die periode blijft het woord uit Matthäus 6 staan, ook in die periode van ziekte en van ernstige ziekte en van beproeving en van moeite en van getop en van problemen zonder getal. Ook in die periode blijft het staan, zoekt eerst het koninkrijk Gods. En als er dan een dag is door de Heere zelf gegeven, een dag waarop wij al die beslommeringen van het aardse leven, en dan denk ik aan werk en aan werkkring en aan school en aan huiswerk, en waar je dan ook allemaal zo druk mee kunt zijn, nietwaar? Als we een dag van de Heere krijgen om al die beslommeringen eens een keer te laten liggen, hoe wordt die dag dan besteed? Als een dag van heilige verrichtingen waarin we inderdaad bezigheid zoeken in de dingen van Gods koninkrijk. Als een dag waarin wij werkelijk gericht zijn op de welstand van onze onsterfelijke ziel. Een dag waarin wij de gemeenschap met de Heere begeren te zoeken. Of zijn we dan ook nog druk met koken en visites afleggen en opruimen en slapen? Dat zijn ook de zorgvuldigheden van deze wereld die het zaad verstikken. Onschuldige dingen. Met een funeste uitwerking.
een tweede wortel, een tweede kwaad dat achtergebleven is. Dat is de verleiding van de rijkdom. Verleiding, misschien nog beter vertaald met de bedriegelijkheid. Is er dan wat verkeerd met rijkdom? Op zich weer nee, nee. Ze gaven Gods. De Heere maakte Abraham rijk. De Heere zegende Isaac, zodat die man, zo lezen wij, gaandeweg groter werd. Dus wat dat betreft kun je niet zeggen dat rijkdom een verkeerde zaak is. Maar, en dat laat de schrift ons ook weten, er zit verleiding in. Die rijk willen zijn, zo heeft Paulus al aan Timotheus geschreven, die rijk willen zijn, die vallen in velerlei verzoekingen en in een strik. En die mensen doorboren zichzelf tot hun eigen verderf en ondergang. Gemeente, wat zit er niet een verleiding in? En dat zullen we toch elkaar moeten zeggen, ook in een tijd van welvaart. Dat zullen we toch moeten zeggen in een tijd waarin we als, ja, in de regel nogal wat verdienen. In een tijd waarin armoede nog wel gevonden wordt, maar alleen maar in bepaalde kringen in de maatschappij. In een tijd waarin velen het toch uitermate goed hebben. Wat een verleiding zit er niet in de rijkdom. In het verwerven van goed en steeds maar meer willen hebben. De verleiding om je dan te verheffen boven een ander, omdat je het beter gedaan hebt in de wereld en verder gekomen bent dan een ander. De verleiding om dat wat je verworven hebt nu ook voor jezelf en voor je eigen genoegens te besteden. De verleiding om onafhankelijk te worden en te zeggen, ja, wie is God? Ik heb hem niet meer nodig, ik kan het nou zelf wel. Ziel, gij hebt vele goederen opgelegd voor vele jaren, neem rust. Zoals die rijke dwaas zei, wiens land wel gedragen had. Dat is ook zo'n wortel van alle kwaad. Zo'n verstikkende doorn. De bedriegelijkheid van de rijkdom, zegt de Heere Jezus. Bedriegelijk, want rijkdom belooft een hele hoop, maar geeft het niet. Rijkdom belooft een hoop dingen, maar kan die belofte niet vervullen. Rijkdom lost onze problemen niet op. Rijkdom geeft geen vrede en rust. En bovendien is rijkdom bedriegelijk, omdat het niet blijvend is. De Heere Jezus, sprekende over dezelfde dingen, heeft het over de mot en de roest en de dieven. En veiligheid en geborgenheid is er alleen onder de schaduw van de vleugelen van de Almachtige. En niet als je een hoop in de bank hebt. Een onschuldig ding op zichzelf, oh ja, onschuldig genoeg. Maar hoeveel levens zijn er al door geruïneerd? En in hoevele levens heeft deze doorn het zaad van het evangelie al verstikt? En hoevelen die vooruit kwamen in de wereld, in de maatschappij en die meer en meer kregen, hebben daarin niet een aanleiding gevonden om zich van de Heere en van de dienst des Heeren af te keren. En ze zijn gaan leven alleen voor wat ze kunnen zien en voor wat ze kunnen tasten en kunnen genieten. En hun arme ziel leidt straks voor eeuwig schade in de buitenste duisternis. De bedriegelijkheid van de rijkdom. En dan in de derde plaats, de Heere noemt ook hier de begeerlijkheden omtrent de andere dingen of de geneugten van het leven. Zie, de Heere heeft de mens het vermogen gegeven om van alle goede dingen te genieten. We kunnen de dingen proeven. En we kunnen proeven of iets lekker is. En we kunnen ruiken of iets lekker is. En zo hebben wij capaciteiten gekregen in onze geschapen natuur, waardoor wij van allerlei goede dingen die God in zijn schepping gegeven heeft kunnen genieten. En een mens kan genieten van een lekker maal eten. En een mens kan genieten van een heerlijke drank.
En een mens kan genieten van de schoonheid van de natuur en kan genieten van de schoonheid en de pracht van allerlei kleuren en allerlei vormen. En daar is niets verkeerds mee. Maar als dat onze tijd in beslag gaat nemen, als de genoegelijke, de geneugelijke dingen van ons leven ons gaan regeren, en onze aandacht wegtrekken van het woord, dan worden ook die dingen ons een bron van verderf, want ze verstikken het zaad. En dat gebeurt alweer zo vaak. Niet in één keer, je springt niet in één keer uit de situatie van een toegewijde hoorder in de situatie van iemand die het woord, het zaad van het woord verstikt heeft en die nu ook totaal afgeweken is van de Heer en van zijn dienst. Nee, maar dat gaat geleidelijk. Dat is een proces van uitholling. Dat is een proces van ook jezelf allerlei verontschuldigingen aan de hand doen. Want je kan toch ook niet altijd geestelijk zijn. En je kunt toch ook niet altijd op de toppen leven. En je kunt toch ook niet altijd aan je ziel en aan de Heer en aan Christus denken. Een mens moet toch ook leven en een mens mag toch ook wel eens wat. En je bent maar één keer jong en al dat soort praatjes meer. Maar het werkt er wel allemaal aan mee dat het zaad verstikt wordt door de dingen die op zichzelf geen verkeerdheid bevatten. En dan nemen ze als onkruid de voeding voor het woord weg. En de tijd die we daaraan besteden is weg. Gemeente, zullen wij van het onderwijs van de Heere van vanavond leren hoe gevaarlijk het is om aan de op zichzelf geoorloofde en goede dingen zodanig een plaats te geven in ons leven dat het woord van God verstikt wordt. Zullen we leren, mee op grond van dit onderwijs van de heiland, dat we prioriteiten moeten stellen in ons leven. En dat de Heer Jezus zelf al iets bovenaan gezet heeft, de lijst van onze prioriteiten. En wat staat er bovenaan? En wij kunnen alleen tot onze eeuwige schade dat wat de Heere bovenaan gezet heeft op een lagere plaats zetten. Wat staat er bovenaan? Zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En het staat ons niet vrij. Oh ja, we moeten het tenslotte ook nog een keer zelf weten, want de Heere dwingt niemand. Maar het staat ons niet vrij of wij doen het ten koste van onze zaligheid, omdat wat Christus bovenaan gezet heeft, op de tweede of op de derde of op de tiende plaats te zetten. Laten wij van de Heere leren dat we prioriteiten moeten stellen en laat de Geest daarbij onze leermeester zijn. Want nogmaals, ik heb dat al eerder gezegd en ik herhaal het. Satan is op de been. Kon hij u niet krijgen zoals hij diegene die bij de weg bezaaid zijn kreeg? Die niet eens luisterde? Maar die het zaad zo weg liet pikken door de vogels? Kon hij u zo niet krijgen? Kon hij u ook niet krijgen door u wijs te maken dat het wel in orde is, want u hebt toch het woord geloofd en met blijdschap aangenomen en u bent u toch gered en veilig voor eeuwig en er kan u niks gebeuren en om u zo in de inbeelding des harten voor te laten leven, zonder dat u zich ooit nog een keer afvraagt of het wel waarlijk in orde gekomen is tot u tussen de Heere en uw ziel, kon hij u daar ook niet mee krijgen. Weest u ervan overtuigd, dan probeert hij het met de dorens. Met de zorgvuldigheden van deze wereld. Met de rijkdom, met de bedriegelijkheid van de rijkdom. En met de begeerte naar de andere dingen. Hij is vast besloten om zoveel mogelijk van deze stervelingen in zijn macht te houden voor eeuwig. Hij is vast besloten om dat te doen. En het is hem onverschillig welk middel daarbij succes heeft. De Heer Jezus heeft ons de drie tactieken van de duivel, en er zijn er nog meer, maar die passen in deze gelijkenis niet. Maar de Heer heeft in ieder geval drie tactieken van de duivel voor ogen gesteld. En waarom deed hij dat? Opdat hij weet, opdat wij zouden weten wat ons bedreigt. Hij, ik heb u dat ook gezegd, ik word niet moede om dat te herhalen. Hij beoogt onze zaligheid. Hij beoogt ons eeuwig behoud. Hij heeft zijn zoon gezonden, de zoon des mensen, opdat hij zou zoeken en zalig maken wat verloren is. En dat zit erachter als de Heer zijn woord laat verkondigen. En als Esaïërs uitslaat gaan om te zaaien. Dat zit erachter. Hij wil niet dat sommigen verloren gaan, maar dat ze alle tot behoudenis komen. Hij wil niet dat we in de dwaasheid van ons hart voortgaan om straks in de buitenste duisternis onze ogen op te slaan. Hij roept, hij nodigt, maar ook hij waarschuwt. En hij laat zien, hij laat ons weten dat de vorst der duisternis op de been is. Opdat we ertegen gewaarschuwd zouden zijn en opdat wij zouden letten op hem, op Christus. En ons aan hem zouden overgeven en aan de leiding van zijn geest. En gemeente, als dit dan al gezegd moet worden van die dingen die op zichzelf onschuldig zijn. Dat die al zo'n funeste uitwerking in ons leven kunnen hebben. Dat die ons al van de Heere kunnen afvoeren. Dat die het zaad al kunnen verstikken in ons leven. Als dat van eten en drinken en werk en vrije tijd en ziekte en gezondheid enzovoort al gezegd moet worden. Dat daar een gevaar in gelegen is. Als die onze gedachten gaan beheersen en ons hele leven gaan vullen. Wat moet dan gezegd worden van dingen die in zichzelf niet zo onschuldig zijn? Wat een schade berokkenen die dan in ons leven. En we zijn al op de verkeerde weg. Als we de vraag gaan stellen om onszelf bepaalde dingen toe te staan. Wat zit er eigenlijk voor kwaad in? We zijn al op de verkeerde weg. Als we die vraag stellen, wat zit er eigenlijk voor kwaad in? Misschien zit er geen kwaad in. En toch kan de duivel het gebruiken om uw ziel te verstrikken voor altijd. Maar vaak zit er natuurlijk wel kwaad in. En dan heeft het eigenlijk niet eens nut om het zaad te zaaien. Wat heeft het voor nut? Voor de zaaier om het zaad te zaaien op zondag. Als u op de avond van die zondag. Of de dag na de zondag. Uw ziel weer laat vullen met wat ze in Hilversum voor u hebben uitgedacht. Het heeft dat voor nut om het zaad te zaaien? Het heeft geen nut. Want de dorens zullen het wel verstikken. Onthoudt u het? En wat blijft er over van die kostelijke tijd die wij leven in het heden der genade? Hoe kort is die tijd? Weet u het? Hoe kort is die tijd? En het is de enige voorbereidingstijd voor de eeuwigheid. Het is de enige periode die we krijgen om met God verzoend te worden. De enige periode in ons leven om ons op de eeuwigheid voor te bereiden. En het kan zomaar weg zijn. David bad, ontdek, o Heer, mijn levenseind aan mij. Mijn dagen zijn bij u geteld. Ai, leer mij hoe vergankelijk ik zij. En dat leert u niet als u tv kijkt. Nu dan, o Heer, wat is het wat ik verwacht? Mijn hopen staat op u alleen. En dat vertellen ze u vanuit Hilversum niet. Ofwel. Waarom deze dingen gezegd? Omdat het op een eeuwigheid aangaat. En omdat niet minder dan uw en mijn onsterfelijke ziel op het spel staat. Dat weet de duivel. Vandaar zijn listen. Weet u het ook? Als u het weet, zult u aan zijn listen proberen te ontkomen. Als u het weet, zult u bij de Heere toevlucht nemen. Als u het weet, zult u bidden uit de grond van uw hart. Verlos mij van de boze. Verlos mij van de dorens. Ook al blijven ze alleen nog maar in wortelvorm in mijn leven achter, Heere, rukt u ze uit en breek ze weg en werp ze in het vuur. En geef me toch de genade, de waarachtige genade van bekering. Heere, verlos me toch van alles wat me van u aftrekt. Wend mijn oog van de ijdelheden af. Als u weet dat het om uw zaligheid gaat, dat het op een eeuwigheid aangaat, eeuwig wel of eeuwig wee, brengt de rechter op zijn weegschaal mee. Als u weet dat het daarom gaat, dan is dit uw gebed, Heere. Verlos me van al het kwaad. Verlos mijn ogen van het kwaad. Verlos mijn hele bestaan van de ongerechtigheid en van alles waardoor het goede zaad van uw evangelie verstikt zou kunnen worden. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vreze van uw naam. Zo is het toch? Wat is dit anders dan het woord van God? Wat is dit anders dan het getuigenis van Gods Heilige Geest? En wat is dit anders dan de waarachtige beleving in het leven van hen die de Heer in waarheid mochten leren zoeken en vinden? En met dat doel voor ogen zei de Heere Jezus ook dit woord over degene die tussen de dorens bezaaid zijn. Niet om een mens wanhopig te maken. Niet om hem het mes in de buik te steken en hem dan zomaar te laten doodbloeden. Maar om hem te doen vluchten tot God die machtig is om die dorens weg te nemen en de waarachtige vreze Gods in zijn hart te leggen. Om hem te doen vluchten tot de Heilige Geest, de Geest van Christus, die het goede werk niet alleen begint, maar die het ook voortzet. Om hem te doen vluchten tot de bediening van die Geest der genade en der gebeden, waardoor een zondaar verlost wordt van het kwaad en van de ongerechtigheid. Om de Heere nu waarachtig lief te hebben en te vrezen. En om hem waarachtig te doen geloven in de weg der bekering. In dat offer van de Heere Jezus Christus. Gemeente, ik heb gezegd, geloof en bekering gaan samen. Kan toch niet anders? Geloven in de gekruisigde Christus. En de zonde toch blijven doen die hem aan het kruis hebben gebracht. Kan dat? Laten we dit woord, dit onderwijs van de Heere Jezus meenemen. En laat het dit resultaat in ons leven hebben. Dat wij bidden uit de grond van ons hart. Leer mij naar uw wil te handelen. Amen. Psalm 86, het zesde vers.
Heere, u geeft ons uw woord. En dat woord zegt ons dat de Heere Jezus gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En dat mogen we elkaar voorhouden. Dat is ook de achtergrond van elke woordbediening. Dat zit erachter. Dat bedoelt u ermee. Om ook in onze tijd uw gemeente te vergaderen. Maar Heere, daar is de boze. En daar zijn wij zelf die van nature aan de kant van de boze staan. En ook na ontvangen genade. En nog zo menigmaal zijn kant kiezen. En daar zijn de dorens. En die verstikken het woord. En die maken het werk van u onvruchtbaar. Heere, sta op en ontferm u over ons.
U ons vooral ook bewaren voor de zonde. En maak zo uw weldaden nog heerlijk. Om Jezus wil. Amen. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.